Nou, broeders en zusters, het is de laatste maal. Ik denk, ik zal nog wel iets binnenvinden, springen, veronderstel ik. Maar voor prediking is dit mijn afscheid met u. Als ik moest zeggen hoeveel jaren dat ik bij u kom, ik zou het niet kunnen zeggen. Het is begonnen hier aan het spoor wat de trein rijdt in een heel klein huisje. De broeder en zuster ken ik de naam niet meer, maar ze zijn overleden. U weet het wel. Daar brachten wij vanuit Antwerpen om 3 uur elke zondag de prediking en zingen. Waren we met een 5, 6, 7 mensen. Dat is gegroeid tot 10, 12. Verder werd ik geroepen om naar het buitenland te gaan, vele jaren. En intussen is de gemeente van Herentals gesticht en zich ontwikkeld. Tot nu op een grootse manier, moet ik zeggen. Ter ere van God. En dan ben ik hier, u weet het allemaal, zoveel jaren met mijn vrouw gekomen. Ik heb altijd met vol hart bij u gekomen. En wanneer u allemaal aan het zingen waart, heb ik daar zelf de zegen van ontvangen. Ik zal nooit vergeten mijn verblijf bij u. En wanneer ik telkens zei, ik zou gaande nog leven totdat ik uw nieuwe kapel zie, dan is dat werkelijk in vervulling gegaan. De Heer heeft het gewild. Er zijn veel mensen die zeggen, je bent nog jong en je kunt nog lang leven. Er zijn er veel die zeggen, jij gaat gemakkelijk 100 jaar worden. Maar ik heb gezegd, dat zijn woorden, dat is God die dat beslist. En daarmee, elke dag is een wonder. Dat kan ik zeker zeggen voor mijn vrouw en voor mij. En we danken u ten zeerste voor al de genegenheid en de liefde die ik van u heb mogen voelen, wanneer ik telkens bij u kwam. En de Heer heeft mij telkens door u te zien dichter bij hem kunnen brengen. Maar het is het geweldig te mogen spreken over de eerlijkheid van God. En ik ben zeker, broeders en zusters, dat we ons allemaal eenmaal bij de Heer zullen ontmoeten. Dat hopen we toch. We leven nog elke dag en we veronderstellen misschien niet hoe dicht dat we bij het moment zijn dat de Heer zal komen met de engelen en dat dan iets zal beginnen zonder einde. Het woordje eeuwigheid staat ons te wachten, maar we weten niet wat dat wil zeggen. Eeuwigheid zonder einde. We hebben het gezongen, zonder pijn, zonder ouderdom. Altijd dicht bij de Heer. Dat was het verlangen van de apostel Paulus, want het is over hem dat ik ga spreken. En dat is ook mijn verlangen en dat van mijn vrouw. En van u allen hoop ik ook. En daarom, broeders en zusters, ik hoop dat de gemeente van Herentals zeer gezegend zal worden. En dat door uw getuigenis nog vele mensen die zoekende zijn, het heil van de Heer Jezus mogen vinden. Dat is het waarom de God ons nog hier in deze, op deze aarde laat. Omdat hij zou willen dat vele optochten allemaal hem zouden mogen kunnen leren kennen. Dat is zijn bedoeling. En nu wil ik met u de Bijbel openslaan. Ziet eens wat ik gekregen heb, dat is een grote Bijbel. Ik had een Bijbel die 60, 70 jaar gebruikt werd en die helemaal versleten was. En ik kon de woordjes niet meer lezen. Ik kan ook met mijn ogen niet goed niet meer lezen. En dan staat hier de grote letterbijbel. Die heb ik verleden week gekregen. Ik zeg, die ga ik gebruiken in Herentals. Als ik dat opensla, dan zie ik hier zulke grote letters. Stel u voor. Dat is dat Jezus, de Heer en degene die dat geschreven hebben, de profeten en de schriften, die hebben het zo duidelijk laten drukken, dat het voor mij zo gemakkelijk is om te lezen. En dat is ook een hulp. Ik wil met u in de Romeinenbrief iets openen. De Romeinenbrief, broeders en zusters, is geacht in de wereld als de beste en voornaamste brief die Paulus aan zijn gemeente geschreven heeft. Hier schreef hij een brief van zijn geweldige macht die hij had aan de gemeente van Rome, waar hij nog nooit geweest was. Rome kende hij alleen, het staat in de Bijbel, u zijt gekend, zegt hij aan de gemeente, van door heel de wereld. Dat wilde zeggen, de toenmalige wereld kende de gemeente van Rome door zijn vroomheid. En toch, zegt hier onze apostel, wil ik u schrijven en misschien een paar vermanende woorden zeggen. Maar ik wil u door mijn brief, zegt hij aan Rome, mijn enige geestelijke gaven meegeven. Tot uw versterking. En deze morgen, wanneer ik een paar woorden zal tot u spreken, is dat juist hetzelfde. Omdat de geestelijke gaven in ons zich zouden vermenigvuldigen en dat we ook zouden ons versterken en dat we zouden volharden tot het einde toe. En omdat we bemoedigd zouden worden. Dat waren de intenties van de apostel Paulus wanneer hij zijn brief schreef aan de gemeente van Rome. In de gemeente van Rome, hij kende die gemeente niet, hij had al zo lang daar willen naartoe gaan, maar hij heeft nooit de kans gekregen. En daarom schreef hij deze brief. In de gemeente van Rome was een gemeente die niet door Paulus dus was gesticht. En nergens is er sprake in de Bijbel van de zending die daar in die gemeente gebeurde. Nooit. En die brief die hier aan hen gezonden werd, gaf het centrale evangelie. Zeer belangrijke dingen die voor ons vandaag ook zeer nuttig zijn. En we slagen allemaal op en we lezen eerst en vooral Romeinenbrief hoofdstuk 5. Laten we ons dat eventjes samen lezen. Eerst lees ik de tekst die heel bijzonder is en dan een paar woorden daarboven. Dus hoofdstuk 5 van de Romeinenbrief. Hoofdstuk 5 vers 17. Want indien door de overtreding van die ene, dat was Adam, die ene Adam, u weet het wel, de dood als koning is gaan heersen, door die ene veel meer zullen zij, ik hoop dat we dat allemaal zijn nu, zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen. En nu komt het. Leven. Ja, wij leven allemaal. We zijn christenen. En als koningen heersen. Door die ene Jezus Christus. Dat is de belangrijkste tekst. Er is er nog wel ene. Dat is in het eerste hoofdstuk van Romeinen. En daar staat een tekst die ik ook nog wil lezen. Dan staat er in hoofdstuk 1 vers 9... Ten andere lees. Begin vannacht. In de eerste plaats dank ik mijn God, zegt Paulus, door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik onophoudelijk te allen tijden bij mijn gebeden uw gedenk, biddende. En dan zegt hij die teksten. Mede te delen onder u, mede bemoedigd te worden door elkander. Door elkanders geloof. Mede te delen tot uw versterking, en dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden door elkander, elkanders geloof. Want van u zowel als van mij, doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb gehad om te komen, en zo verder en zo verder. En dan de kern van zijn brief, want ik schaam mij het evangelie niet. Zijn hier mensen die zich schamen soms. Ik heb meegemaakt dat kinderen, die het soms zo moeilijk hebben in de school, wanneer er soms over God allusie wordt gemaakt, of goddeloosheid wordt versproken, dat we bijna geschaamd zouden zijn om de waarheid te zeggen, want ik schaam mij het evangelie niet. Laat ons handen opzeggen wie zich niet schaamt. Wie schaamt zich niet voor het evangelie? Is dat werkelijk vanuit het diepste van ons hart dat wij dat zeggen, broeders en zusters? We moeten voor onszelf rekenschap daarover geven. Is in kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Ik wil nog eens een keer de hoofdtekst lezen. Dus de belangrijke tekst van hoofdstuk 5, vers 17. Want indien door de overtreding van die ene, dat is Adam, de eerste man, de dood als koning is gaan heersen, door die ene veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven. Ik hoop, broeders en zussen, dat dit allemaal van ons is. Die woorden die Paulus aan die gemeente gaf, zijn absoluut woorden die ook wij vandaag kunnen en moeten ontvangen. Leven en als koningen heersen door die ene Jezus Christus. Wel, ik zal u zeggen, wanneer ik deze woorden een paar dagen geleden las en daarover nadacht om het woord tot u te brengen, dan voelde ik iets bijzonder moeilijk in mijn hart. Want wanneer ik dat las, dat Paulus spreekt en zegt, wij moeten leven als koningen die heersen, dan dacht ik bij mezelf, Arthur, ben ik een koning die kan heersen? En dan zeg ik aan u deze morgen, zijn wij als koning om te heersen? Een zwaar, groot, wonderbaar woord, geschreven door de inspiratie van onze apostel Paulus, vandaag gericht aan ons. En dan heb ik mijzelf moeten afvragen, ik heb er veel uren over nagedacht, wie ben ik? Ben ik bereid, broeders en zusters, om als koning te regeren en te heersen in deze woelige, moeilijke, ongelovige wereld? En misschien zeggen wij als mensen in deze eeuw, dat zijn zware woorden, want hij gebruikt daar het leven van koning. En dan is dat voor ons een beetje moeilijk, we moeten dat toegeven. Dan achten wij ons toch zo klein, wanneer Paulus zegt, leven als koningen in deze wereld en regeren. En toch zegt de Bijbel dat wij dat kunnen. We kunnen het bereiken, maar niet alleen. Alleen via Hij, de Heer Jezus Christus, die zijn leven voor ons gegeven heeft en die ons bijstaat via zijn Heilige Geest, heel dicht bij ons, om ons daarin te helpen. Dus Rome was wel een fijne gemeente, en toch heeft Paulus daar nogal een redelijke zware woorden gebruikt aan die gemeente. En ik denk dat voor ons ook deze morgen, ik zou kunnen zeggen gelijk Paulus, ik weet dat uw gemeente een fijne gemeente is. Zo kan ik het zeggen. Er zijn velen in België, toen zei Paulus, in heel de wereld zijt u bekend, zegt hij over Rome. Dat was toen die toenmalige wereld. Maar ik kan bijvoorbeeld zeggen, heel de stad, heel Vlaanderen weet, broeders en zusters van de gemeente van Nederland, dat u een fijne gemeente zijt. Zo zou ik het kunnen uitdrukken, gelijk de apostel Paulus dat zegt. En dan moet u dat met eer en dankbaarheid ontvangen. Dat is juist. En langs de andere kant staat er in Jesaja, wanneer God sprak aan de Israëlieten, stellen voor. En dan zei hij, van de voedsel tot de schedel is er niets gaaf aan u. In eenmaal springen we daar op een extremisme woord. Wanneer God sprak in Jesaja, 1 vers 6 staat er, en hij sprak tot dat volk. Van de voedsel tot de schedel is er niets gaaf bij u. Ik hoop niet dat God dat aan ons zegt deze morgen. Maar misschien onbewust in het klein, een beetje wel. Het waren grote raadgevingen. Zo dus, vandaag zeg ik, en de vraag stelt zich wanneer ik deze morgen tot u spreek, moet ik u iets zeggen? Ik moet u de vraag stellen. Op welk pijl, ik ga dat woordje pijl gebruiken, luister het goed, het woordje pijl. Op welk pijl bevinden wij ons tussen die twee machten die God geschonken heeft? De macht der zonde door de overtreding, de zonde en de dood, ofwel de macht van de genade en van de rechtvaardigheid. Dat zijn twee tegenstrijdige dingen. Twee tegenstrijdige dingen. En God verwacht van ons dat wij zouden kiezen. En ik weet dat de meesten van u zullen zeggen, ik wil aan de kant staan van de genade en van de gerechtigheid. Maar misschien zonder dat wij weten, zonder dat wij het bewust weten, en dat zeg ik ook voor mij, gebeurt het, en u moet zelf vandaag zeggen, stilletjes aan uzelf, is dat bij mij gebeurd. Zijn de kleine dingen, die we ook als zonde mogen betitelen, die in ons leven komen, in ons leven van elke dag. En dat daar ook de dood zou voor staan. En ook aan die mensen die voelen dat ze soms af en toe niet het peil hebben bereikt van de voordelen die we hebben. De voordelen die wij hebben om te kunnen kiezen. Het grote voorbeeld dat Jezus gestorven is voor onze zonden, is het grote voordeel waardoor wij kunnen kiezen dat we langs de kant staan van de genade en van de gerechtigheid. Is dat niet boot buitengewoon, broeders en zusters? De menselijke ziel, twee krachten die tegenstrijdig zijn in deze wereld, willen baas zijn van de menselijke ziel. En zij proberen over hen te heersen. Hebt u dat al ondervonden? Dat is de vraag. Hebt u het al ondervonden? Spreek dan tot uzelf daarover. Maar we moeten de macht kiezen. Wij worden niet in twijfel gebracht natuurlijk wanneer Paulus deze woorden schreef. Wat Gods doel was. Welke maatregelen die hij had getroffen. Om ons werkelijk als christenen het voordeel tot beslissing had gegeven. Want God wil dat zijn kinderen geen leven van nederlaag leiden, maar een zegevierend leven. Hij wil niet, God, dat wij een nederlaag leiden als zijn kinderen van de koning der koningen. Zijn kennis staat er allerwegen door ons verspreid. En ik moet zeggen, en ik heb wel vastgesteld in de jaren van mijn leven, broeders, dat er toch dikwijls duidelijke, frappante tegenstrijdigheid tussen het leven van christenen, waarvan het geschilderd is in de Bijbel, want Paulus schrijft deze brief, ik noem het een schildering met een paar woorden, zegt hij zulke belangrijke woorden tot ons. Dat wij dikwijls in het leven dat niet helemaal zouden zijn. Dat is wat ik wil vragen aan mij en aan u vandaag. Broeders en zusters, zijn wij nog altijd vandaag, in het leven van elke dag, bereid de rechterkant te kiezen en niet de kant van zonde en dood, zelfs in het kleinste detail dat er kan tussenkomen in ons leven, stilletjes aan, maar in de overvloed van genade en daardoor de gerechtigheid des Heren tegenover ons. Geen zade, maar heerschappij kunnen voeren over onszelf, over onze gedachten, over onze gevoelens, over alles wat we doen en laten. Dan heerschappij over hebben als koningen. Dat is sterk uitgedrukt van Paulus, vindt u niet? Wanneer ik dat verschillende keren herlezen heb, dan begon ik werkelijk in mijn hart er heel ernstig over na te denken. Paulus, geïnspireerd door de geest, sprak deze woorden van koning uit. Heersen als koningen. Dat mogen wij zeggen, als wij werkelijk de Heer vinden. Als koningen, die er vandaag op, ja, ik zou zeggen, heersen. Maar dan stilletjes, heers ik over al mijn kleine beslissingen. Heers ik over de relatie tussen mij en mijn kinderen. In heel mijn leven, dan moeten we persoonlijk een antwoord opgeven. Nu, ik wil u een voorbeeld geven. Wanneer Paulus hier spreekt over het koningschap, dan wil ik daar zeggen, dan sprak hij natuurlijk niet over de koningen van deze wereld, die, ik zou zeggen, maar gewone mensen waren, die niet konden beslissen, die er alleen symbolisch waren voor een land. Gelijk, onze koning is een symbool voor ons. Ik wil daar één uitzondering deze morgen te overnemen, eventjes. En je moet me dat niet kwalijk nemen. U hebt misschien gehoord door de televisie dat de koningin van Engeland weldra dit jaar haar jubilee gaat vieren van haar koningschap tegenover het land Engeland. En dan heb ik verrast geweest als ik las over dat leven van deze koningin, dat het wel een zeer voorbeeldige koningin moet geweest zijn en nog eens, bijzonder op ouderdom. Dat is een vrouw die adeldom en edelheid, wordt gezegd, uitstraalt. Zij weet van welk voorgeslacht zij voortkomt, en daarom is zij strikt persoonlijk in haar discipline, deze grote koning. En zij geeft haar waardigheid ten toon. Heel Engeland, al de mensen, er zijn er van alle zijden, er zijn er die tegen koningen zijn of voor, maar koningin Elisabeth wordt werkelijk hooggedragen in Engeland. Dat is een waarheid die er is. Haar waardigheid, haar aantrekkingskracht van haar persoon is ontegensprekelijk zeer hoog. Zij heeft belangstelling voor armen, voor rijken. Zij is doorlopend vriendelijk, niet direct staande haar vermoeidheid van ouderdom. Geladen programma. Haar prerogatieven zijn zonder einde. Haar prerogatieven. Zij zou kunnen alles hebben wat ze verlangt. Zij heeft maar een mond te openen en het is er. Prerogatieven. De liefde. En dan zou ik zo zeggen, als we al die dingen opnoemen, zo zouden wij ook als koningen, als christenen, als koningen, gelijk Paulus zegt, moeten al deze karaktertrekken bezitten. En nog veel meer. Filippenzen 4 zegt, gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Want onze God is de God der superlatieven. Onze koning is in superlatief. En nu geef ik u een voorbeeld. Ik las nog niet lang geleden een recit uit Amerika. Er woonde een oude vrouw in New York. Zij was 85, voor mij is dat nog jong. Maar zij was 85 en zij stierf. En wat ontdekte? Ze woonde in een klein appartementje, stil, door niemand gekend. Zeer teruggetrokken. Jaren en jaren. Maar wanneer ze gestorven was, ontdekte zij iets fabelachtig. Men ontdekte in haar huis een som van $50 miljoen. $50 miljoen. En nu komt het. Men ontdekte, wanneer zij gestorven was, dat al haar kleren die ze droeg, haar rok, haar onderrok, waren gemaakt van kranten. Van gazetten. Die waren gemaakt van kranten en aaneengenaaid. Zo had ze gedurende haar leven op alle manieren zoveel geld gespaard. En waarom vertel ik u dit? Dan vertel ik u dit, dat woordje pijl. Ze had niet over haar pijl geleefd. Ze had niet geleefd volgens haar voordelen die ze had. Volgens haar prerogatieven, mogen we zeggen. Zij had niet geleefd voor hetgeen zij werkelijk had in waarde. Had zij niet geleefd. In plaats van te heersen over onze eigen ik, kunnen we nu zeggen, en we kunnen het overplaatsen aan ons. En ik zou u de vraag stellen, broeders en zusters, leven wij met onze oude kleren om te sparen, gelijk deze vrouw, en niet te leven op onze geestelijke voordelen, prerogatieven, een mooi woord. Wij hebben allemaal enorme prerogatieven. Er staan 30.000 profetieën in de Bijbel, broeders en zusters. Wij kunnen dat lezen, wij kunnen elke dag gespijzigd worden, sterk, tot volharding en doorzetting, in de mate van koninklijke kinderen van de Heer te zijn. Wij moeten ons afvragen, en ik kies een tekst van Jesaja 26, vers 13, die riep zo, Heere, onze God, andere heren dan u hebben over ons geheerst, zegt Jesaja. Uw naam huldigen wij alleen. Dan ben ik gefascineerd, als ik zo een tekst hoor, ben ik gefascineerd dat we kunnen zeggen, in mijn leven zijn er veel, gelijk Satan middelen heeft om ons af te leiden, langs allerlei manieren, op allerlei manieren. Daardoor in de plaats heb ik de koninklijke klederen blijven dragen. Heb ik vastgebleven in de richting. Heb ik geen klederen van gazetten gedragen, maar heb ik de klederen van de Heere gedragen. En dan hebben wij dat ondervonden. En dan kunnen wij misschien eventjes zeggen, elk voor zich, ben ik bereid van te zeggen dat ik de goede kant en de goede kleren heb gebruikt? De koninklijke klederen van onze koning der koningen. Billy Graham, die kennen wij allemaal, Billy Graham. Weet u wat deze man ooit gezegd heeft? Hij is nu stervende. Hij heeft gezegd, luistert goed naar die tekst. Ons werden geschonken de koninklijke rechten over de machten die ons willen arm maken en ons tyranniseren. Hebt u dat reeds ondervonden? Dat onze de duivelse machten willen ons in deze moderne tijd tyranniseren op allerlei sluwe en verstandige manieren. Hebt u dat ondervonden? En dan staat er de tekst, wie zal ons scheiden? Of wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door de Heer, door Hem die ons heeft liefgehad. Er zijn nog veel dingen die ik u wil zeggen, maar ik kan deze morgen het een beetje korter maken. Ik hoop, broeders en zusters, dat wij behoren als gemeente bij die mensen die hoop dat wij kunnen hebben om in overvloed van genade en de gave der gerechtigheid te ontvangen. Dan kunnen wij leven als koningen in deze woelige wereld. Romeinen 8, vers 28 zegt, God houdt ons in zijn hand. Belangrijke tekst, dat ik met mijn vrouw deze morgen nog gelezen heb. God houdt ons in zijn hand. En weet u, de algemene thema die nu gegeven wordt aan de brief van Paulus aan de Romeinen, heeft maar één naam, en die naam is vrijgesproken. Wij zijn allemaal vrijgesproken, gesproken en kinderen als koningen die heersen. En over wat heersen wij? Over Satan, over onze eigen gedachten, over onze eigen overtuiging, over de liefde die wij hebben voor de Heer. Wij moeten over al die dingen, ja, zeker en vast moeite doen. De wereld waarin we leven, broeders en zusters, we zien alle machten van verleidingen van Satan en van begeerten. Veel voorbeelden hebben wij. Er was een man die zei het volgende. Een mens heeft slechts zoveel vroomheid als in het uur waarin hij belasterd wordt tevoorschijn zal komen. Goed over nadenken. Op de paling van de koning te wandelen. Vrienden, willen wij heersen over door die ene Jezus Christus? Want er staat geschreven in de Bijbel dat de dood heerste door de zonde in de tijd van Adam tot Mozes. Totdat Mozes op de berg Sinaï zijn wet kreeg, was er geen wet. En dan heeft de dood geëerst door die eerste man Adam. Ik wil maar deze morgen zeggen, laat ons aan elkander, broeders en zusters, de vraag stellen. De vraag stellen, wat hebben wij gekozen? Zijn wij zeker dat wij niet langs de linkerkant van zonde en dood gehoorzaamheid geven, maar willen we ons dankbaar zetten voor de genade die wij gekregen hebben? Ik moet zeggen, nadat ik vele gebeden heb gehoord over mijn vrouw, wanneer ze in het ziekenhuis was, heb ik ontdekt dat het gebed feitelijk het meest verwaarloze is van de christenen van de dag van vandaag. Dat het gebed is het meest verwaarloze dat er is. En ik heb erover nagedacht. En ik dacht, wanneer wij allemaal in het gebed waren voor mijn vrouw, dan heb ik altijd gezegd, laat ons bidden voor haar, maar erbij zeggen, Heere, wanneer het uw wil is. Want als het de wil van de Heer is, dan kan Hij alles in vervulling brengen. Mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde. Waarom zou Hij dan niet, gelijk Hij zoveel keren gedaan heeft, mensen kunnen opbrengen, genezen, zelfs uit de dood brengen? En het fascineert mij, wanneer ik die brief van Paulus gelezen heb, dat het wel een beetje zwaar bij die mensen van de gemeente van Rome misschien zal aankomen. Wanneer hij tezelfde tijd zegt, heel de wereld kent uw vroomheid en dat u een fijn gemeente zijn. Dat heeft hij dan mogen zeggen. Wij moeten dus beslissen of wij op het peil zijn van al de voordelen die we via de Heer krijgen in ons christelijk leven. En daar moeten wij antwoord over geven. De voordelen En dat kunnen we vanuit die koningin die daar nu al jubileum gaat vieren. Ik zal niet zeggen dat dat een perfecte vrouw is, maar zij is wel hoog geacht door heel het land. Door heel het land. En ze is een ouderdom, waardoor ze al die karaktertrekken die ik al juist genoemd heb, dat ze die heeft. En daarom heb ik dat verteld, omdat wij op het geestelijk gebied dezelfde karaktertrekken zouden hebben. Verstevigd en versterkt. Nobel van karakter. We kennen onze afkomst. Persoonlijke discipline. In al onze functies. In het vertellen van het evangelie. In een voorbeeld te zijn. In met autoriteit de goddelijke zegeningen doorgeven. Geen grens of tekort is er mogelijk, broeders en zussen, want wij zijn hier te leven als koningen voor de koning der koningen. Er was een predikant die ook een slecht karakter had, zegt hij. Een bekende, ik kan geen naam noemen, een predikant die vertelde, en hij had het geheim gevonden, het koninkrijk geheim gevonden, om door te zetten als christen. Hij had ontdekt dat hij heel dikwijls niet beheerst kon zijn. Hij gaf les aan kinderen, aan jonge mensen. En die waren een beetje nerveus, die kinderen, en die maakten wel lawaai, en zo was hij altijd nerveus. Hij sprak de kinderen toe en hij werd soms een beetje ongeduldig, heeft hij gezegd, deze predikant. En hij voelde dat hij telkens zich ging kwaad maken. Dus hij moest zich beheersen. En dan had hij het uitgevonden. Hij had het ontdekt. En dan was hij beschaamd. En hij had ontdekt van het telkens wanneer hij voor zulke toestand stond, had hij in dit geval geroepen, uw liefde, Heer, uw geduld, Heer. En telkens wanneer hij voelde dat hij een overtreding deed op een zeker gebied, sprak hij uw troost, Heer, uw zegeningen, Heer, uw hulp, Heer, hij kon het zo allemaal zeggen. En wanneer hij de eerste maal zei, uw geduld, Heer, wanneer hij niet geduldig was, dan kwam er, zegt hij, een straal door zijn lichaam, dat hem helder maakte en weldra de rust en de onbeheerstheid weghield. Dat hij werkelijk kalm werd om met die kinderen in alle rust om te gaan. Dat is maar één voorbeeld dat ik geef van al die karaktertrekken die we zouden als christen moeten hebben, als wij koningen zijn om hier te leven. En iets zeer bijzonder wil ik nog zeggen. U kent de geschiedenis van Israël. Wanneer ze daar 40 jaar in de woestijn wandelden, dan waren ze vergeten in de leiders, dat God reeds van in de beginnen hen de orde had gegeven hun voetstappen op het land Kanaan te plaatsen. Zij mochten van in de beginnen daar naartoe, maar door allerlei fouten en zonden moesten zij 40 jaar door de woestijn wandelen. Maar zij hadden, als ze werkelijk niet alleen hadden gebeden, maar al als zij ontvangen hadden wat de Heer reeds had voorbereid, dan hadden ze de eerste dag al op in Kanaan geweest. Het verschil tussen geloof dat vraagt en het geloof dat ontvangt. Broeders en zusters, wij bidden misschien veel en wij vragen veel. En we kunnen door bidden en we moeten bidden. De Heer vraagt dat wij zouden bidden tot Hem. Maar wij moeten het doen en zeggen, ik heb het ontvangen. Het moeten het leren ons in te stellen om het zuiver te kunnen ontvangen wat de Heer reeds gegeven heeft. En zeggen, Heere, ik heb zoveel last om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste geschreven. Ontvangen en heersen in het leven door Jezus Christus, door te ontvangen. En wanneer we bewust zijn als christen in het leven van elke dag, door elke moeilijkheid, weten we dat we kunnen ontvangen. Dat de Heer door zijn geest altijd naast ons staat, om ons op elk moment dat moeilijk is, wil helpen en ons wil iets geven, zodat we mogen weten, wij kunnen ontvangen. Leren ontvangen, ons eenmaal te stellen tot ontvangen. Broeders en zusters, als men de Romeinenbrief leest, als we even de Romeinenbrief lezen en er diep over nadenken, dan kunnen we onszelf heel vragen stellen. Ik heb mij eens de vraag horen stellen, hoe kunnen wij nu zo voor God staan dat hij ons niet beoordeelt en behandelt naar al het kwaad dat bij ons is, maar dat hij ons vrij spreekt van schuld en straf en ons het eeuwig leven geeft? Met andere woorden, hoe kunnen we voor God rechtvaardig zijn? Wij weten dat. Dat is de grote levensvraag waarop dat Paulus in deze brief antwoord gaf aan die mensen van de gemeente van Rome. Paulus geeft in zijn brief aan de christen te Rome daarop het antwoord: door eigen inspanning kunnen wij überhaupt niets bereiken. Dan staat er: maar God schenkt zijn genade in Jezus Christus, zijn Zoon. Daarom kunnen veel mensen en allemaal wij zeggen dat de brief aan de Romeinen is geweest een brief die werkelijk belangrijk was. En dat wij kunnen daarin, als wij lezen, ik nodig u uit om Romeinen te lezen. Er zijn veel mensen die mij dikwijls zeggen, Romeinenbrief is voor mij een beetje moeilijk. Er is niets moeilijk in de Bijbel, broeders en zusters. Als wij willen iets bereiken, dan is de Geest ter beschikking. Jezus Christus heeft de brief geschreven via zijn apostel. We weten allemaal dat die brief geschreven is in het Grieks, dat was de taal in die tijd. En dat was halverwege de eerste eeuw. Dus de brief van de Romeinen was werkelijk voor vele mensen het allerbelangrijkste en belangrijkste brief die geschreven is. En ik denk dat dit ook voor ons is. Broeders en zusters, hebben wij gekozen voor links of voor rechts? Satan wil ons uiteentrekken en aan zijn kind trekken. En dan zult u zeggen, nee, dat zal bij mij niet gebeuren, ik ben een christen al vele jaren, dat kan niet gebeuren. Oh, ik heb zoveel mensen gekend, in zekere gemeenten waar ik het nooit zou van denken, broeders en zusters. Waar mensen werkelijk Jezus de rug hebben gekeerd, nadat ze heel hun leven getuigd hadden en geroepen en gezongen hadden. Laat ons dat niet vergeten, hoe ernstig deze woorden zijn, die Paulus aan die gemeente van Rome schrijft, daar waarvan hij zegt dat het een prachtige gemeente was, en waar het toch thans nooit geweest was. En ik zou zeggen, laat ons bidden, ontvangende. En terwijl in deze wereld, in de geschiedenis van deze wereld, zoveel verschrikkelijke dingen zijn geweest, is het allerbelangrijkste toch eenmaal gekomen, dat Jezus zijn leven heeft geschonken op het kruis van Golgotha. Gods vijand heeft de leiding in deze wereld. En onze mensenharten worden bedreigd. Maar ik hoop dat wij allemaal, en dat is een van de laatste woorden die ik tot u zeg, dat wij allemaal eenmaal bij de Heer zullen zijn. En niet altijd zullen zeggen, gelijk die jonge man die tot mij kwam verleden week en zei, meneer de Roek, ik zou zo gaan hebben dat de Heer nog niet kan, want ik heb nog zoveel te doen. Ja, ik moet zeggen, ik heb ook al reeds gebeden, Heer, ik ben oud, ik dank u voor mijn ouderdom, maar ik zou gerne nog wat langer geleefd hebben om nog veel te kunnen doen voor u. Voor u. En dat is waar, dat heeft altijd in mijn hart geweest. Ik heb nog zoveel plannen dikwijls dat ik wilde maken, maar de Heer heeft het nu anders gemaakt. Alhoewel, we mogen zeggen dat hij mij tot 95 jaar dat toch begeleid heeft, dan mogen we toch dankbaar zijn dat hij dat gedaan heeft voor ons. En ik zou zeggen, broeders en zusters, als u het laatste, want de laatste tekst hoort van hoofdstuk Romeinen 6 vers 12, daar staat een tekst, want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgemerkt, zult gij behouden worden. Wat een wonderbare beloning verwacht ons, broeders en zusters. Ik hoop dat u allemaal nog vele jaren zult leven, dat uw gemeente nog heel vruchtbaar zou zijn. Want ik hoorde de burgemeester het nog zeggen wanneer hij de inzegening was. Hij noemde dat een positief cultuurevenement. Zo noemde die man dat. Dat was wel mooi uitgedrukt. Maar het fundament dat hij vergeten, of niet wilde zeggen, of niet kende. Mocht het ook zijn dat de burgemeester nog de Heer Jezus zou mogen kennen. En zeggen, toen wanneer ik die kerk heb ingezegend, wist ik niet van welke grote waarde Het woord van God is bij de, in de harten van al deze mensen. Die willen getuigen van die grote koning der koningen. En die door zijn apostel tot ons zegt. Leeft in deze wereld als koningen die alles kunnen beheersen. Laat ons onze zonde beheersen, onze overtreding, ons egoïsme beheersen en alles aan hem schenken. Ik hoop dat u nog fijne jaren zult doorbrengen hier en dat het een wonderbare kerk mag zijn. Misschien kom ik nog wel eens natuurlijk terug, maar ik moet wel zeggen dat dit zijn laatste prediking is. Ik voel mij ook oud worden, zeer oud. Ik heb veel lichamelijke gebreken, ik zeg ze niet allemaal. Maar u zult het wel ondervinden. Ik hoop dat u allemaal 95 jaar mocht worden. Maar er zijn mensen die me vragen, waarom zei je 95? En dan zeg ik ga niet antwoorden gelijk die mensen die zeggen, ik heb spekkenij gegeten. Dat ga ik niet zeggen. Maar ik zeg het wel, dat het is elke dag één. Heb ik mijn leven aan de Heer gegeven. Elke dag heb ik gevraagd, Heer, wilt je me vandaag zegenen? En dan verder deze week, deze maand, deze jaren. Ik weet niet hoe lang dat ik hier nog zal zijn. De Heer is de grote baas. Hij beschikt over mij en over mijn echtgenote. Maar ik ben heel blij en ik dankbaar dat hij mijn echtgenote nog eventjes geeft. Omdat wij samen zouden zijn. Om hem te bejubelen. Te bejubelen, ja, dat mogen we zeggen. En werkelijk te zijn, gelijk Paulus zegt, dat wij christenen zijn van de koning. En een leven hebben als een koning en alles beheersen. Willen wij dat zijn, roepen we dan allemaal ja. Ja. Dat zijn mijn laatste woorden, broeders en zusters. Ik wens u het allerbeste, gezondheid en tot genoegen. Ja. Thank you.